Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij BNR's Big Five van de strijders. Deze week spreek ik 5 bijzondere personen, onder wie longarts Wanda de Kanter, die ten strijde trekt tegen de sigarettenindustrie, Peter R. de Vries, die vecht tegen het grote onrecht in de misdaad, en Pieter Lakenman, die al zijn hele leven de financiële wantoestanden keihard aanpakt. En mijn gasten hebben 1 ding gemeen. Allemaal gaan ze door het vuur om te strijden voor dat hogere doel. Wat drijft ze? Wat kost het ze persoonlijk? En hoe ver moet je anno 2021 gaan om überhaupt dat belangrijke doel te bereiken? Vandaag de man die elke dag zijn journalistieke licht laat schijnen op dat ene verhaal wat wij maar niet willen zien. En hij begint al te fronsen. Ja. Ronald Giphart noemde hem ooit de eerste stand-up beursanalist van Nederland, omdat zijn commentaren korte conferences zijn over de deplorabele staat van de mondiale economie. En dus onze eigen, iedereen hoorde het al, Kees de Kort, macro-econoom en onze BNR-economie-commentator. Fijn dat je er bent, Kees. En dat had nog wat voeten in de aarde, want toen ik je belde, zei je: nee, ik kom niet, ik ben geen strijder.
Ja, dat is het punt, Daan, zoals jij het nou uitlegt. Nou, ik zie mezelf totaal niet als een strijder, maar ook echt helemaal niet.
Nee, wat ben je dan wel?
Ik zoek dingen uit. Uitzoeker.
Ja.
Dat doe ik eigenlijk al de hele dag. Dingen uitzoeken en daar vertel ik dan over wat ik uitgezocht heb.
En wie vind jij dan wel een strijder?
Nou, de mensen die jij net noemde, mevrouw de Kanter en Peter de Vries, dat zijn strijders. Ja, maar dat zijn echt totaal andere mensen dan ik, kan
nou,
ik je vertellen.
Zullen wij maar stoppen dan bij deze? Ja. Nou, ik zou je zeggen waarom ik jou wel een strijder vind. Omdat je elke dag, dat doe je bij ons bij BNR, maar je doet het op heel veel verschillende platformen, wil je altijd dat andere verhaal belichten. Je kiest eigenlijk altijd die andere kant. En jij zegt, ja, ik zoek gewoon dingen uit. Je maakt het heel nuchter.
Ik ben natuurlijk een naar mannetje, dat weet iedereen wel. Dus als er consensus ontstaat, dan word ik al nerveus. Gewoon per definitie. Consensus maakt me erg nerveus. Ja, en dan ga ik dingen uitzoeken.
Ja, en hoe nerveus ben je dan in deze tijd, Kees?
Nou, behoorlijk. Ja? Maar waar het om gaat, Diana, kijk, dat het raar is. Kijk, vroeger, ik ben wat ouder, maar laten we zeggen, een jaartje 30 geleden was het heel erg moeilijk om dingen uit te zoeken. De informatie was er wel, maar heel moeilijk beschikbaar. Als je iets wilde weten, moest je bellen, moest je een brief sturen, moest je iemand langskomen. Kortom, het had nogal wat voet in de aarde om iets te weten. Behalve dan datgene wat de grote media jou presenteerde. En dat was je blik op de wereld en de blik op allerlei onderwerpen. Maar tegenwoordig hebben we internet.
Ja.
Dus je weet waar ik woon. Ik woon in de Hogewoud van de Bijlmer. Ik heb een oud pc'tje en ik ga gewoon wat trefwoordjes in de pc
kan
zetten.
Kan iedereen.
Ja. Ja, en dat is mijn grote ergernis. Dat iets wat gewoon heel makkelijk kan. Je kunt dingen uitzoeken, je kunt dingen weten. Dat bijna niemand dat doet. En dat is ook de reden waarom de media niet meer vertrouwd worden. Want er zijn toch een heleboel mensen die het wel een beetje uitzoeken. Die zeggen, nou, wat ik nu lees, Google, internet. Dat is heel anders.
Ja, overigens moet je natuurlijk wel een beetje oppassen wat je allemaal op het internet vindt.
Maar goed, dat is een ander verhaal. Het varieert van over het hele spectrum van totaal wappies en gekken. Maar ook het internet heeft iedereen een podium gegeven. En er zijn heel veel verstandige mensen die iets te vertellen hebben. En die zeggen, ik gebruik het internet als mijn podium. Dus je moet een beetje zoeken.
Dan moet je denk ik ook wel wat kunnen om goed te kunnen zoeken. Maar je neemt het in ieder geval kwalijk.
Een paar treffen hoorden,
je neemt de traditionele media kwalijk dat ze hun werk niet voldoende doen.
Maar dat weet ik helemaal niet. Maar wat je nu ziet,
dat zeg je toch?
Ze kunnen werk veel beter doen. Want als ik over willekeurig werk onderwerp binnen een minuutje of 5 max, en ik ben helemaal niet zo'n goede zoeker, en ik heb een oude pc, binnen 5 minuten al andere invalshoeken en andere commentaar kan vinden, dan kunnen die mensen dat ook.
Ja.
Toch?
Ja, nee, dat ben ik een beetje eens. En ik moet ook zeggen, ik bel je ook wel eens geregeld om even, laat even jouw Kees de Kort licht schijnen op dit onderwerp. Want ik wil even de andere kant van het verhaal.
Er is geen Kees de Kort licht. Het is gewoon het licht wat Kees de Kort ergens een beetje opgepikt heeft.
Ja, en je zegt, dat kunnen we uiteindelijk kunnen we dat allemaal doen.
Nee, niet uiteindelijk. Dat kan iedereen onmiddellijk.
Ja, dat kan iedereen onmiddellijk. Ik denk dat je daar toch wel wat kennis voor nodig hebt. Want jij leest best wel, ingewikkelde rapporten voor een leek. Dat kan niet iedereen lezen. Maar laten we daar niet de discussie over aangaan. Ik wil straks meer over je boodschap. Want je zegt, je bent heel onrustig in deze tijd. Heel nerveus noem jij het. Want al die consensus, je wordt er helemaal gek van. Dus straks later over jouw boodschap. Mijn vraag is, voor wie doe je het dat je elke dag, en ik noem het dan toch even, blijft strijden voor dat andere verhaal?
Voor wie?
Ja.
Nou ja, kijk, wat ik, nee, kijk, toen jij mij vroeg van, wil je in mijn programma komen als strijder? Dan moet ik denken, waar ben ik aan het strijden voor? Dus, nou, ik heb er een lak over nagedacht, maar ik heb iets gevonden.
Vertel.
Ik ben een strijder voor betere besluiten.
Betere besluiten, leg uit.
Nou ja, kijk, de consensus, het is een consensus. En op basis daarvan nemen mensen besluiten. En mijn punt is dus, dat zei ik net al, dat er heel vaak andere invalshoeken zijn, andere consequenties. Je kan een ander besluit nemen, je kunt betere besluiten nemen. En dus wat ik in wezen doe, als het een verhaal is, nou, ik kijk naar de andere kant en in de hoop dat daar per saldo een beter besluit uitkomt. En dat is op privéniveau, dat is op microniveau, op macroniveau, kun je betere besluiten nemen.
Als wil je dan alle meer stakeholders beïnvloeden? Wil je ons als burger beïnvloeden? Wil je stemmen?
Maar dat maakt mij niet uit. Gewoon, dat kan voor jou zijn, privé, met een huis kopen bijvoorbeeld. Ja, dat kan voor een gezin zijn met iets. Je kunt op alle niveaus worden besluiten genomen. En op alle niveaus kunnen betere besluiten genomen worden per saldo. Nou, dan, als je meer weet en meer inzicht hebt en meer begrijpt, neem je ook betere besluiten. Nou, laat dat dan mijn strijd zijn.
Betere besluiten en jouw hogere doel daarbij dat we betere besluiten nemen. Wil je echt, zit er een idealist in jou? Wil je
Nee, want punt is, iedereen moet voor zichzelf betere besluiten nemen. Kijk, mijn prioriteiten liggen anders dan de jouwe.
Ja, maar waarom vind je dat zo belangrijk dat we betere besluiten nemen?
Omdat er een heleboel onnodig leed is. Daar ben ik eigenlijk ook wel. Ik ben iemand altijd open over de zielepietjes. Heel veel mensen doen domme dingen. Onnodig domme dingen, omdat ze geen betere besluiten nemen. Dat is micro, dat is meso en dat is ook macro. We doen dingen die echt zo onwaarschijnlijk onverstandig zijn. Dat kan veel beter. Dat is een pijloze hoeveelheid onnodig leed.
Ja. En noem eens dan even het leed wat we nu zien. Wat is het grote leed waarvan jij zegt, dat moet ik echt onder de aandacht brengen?
Nou, Diana, dan hebben we het over corona natuurlijk.
Ja.
Kijk,
hoe lang gaan we erover doen voordat
dat jij begint er zelf over. Ja. Nee, maar goed, dat corona-verhaal.
Ja.
Corona is vervelend. Dat is een vervelend verhaal. Maar wat je nu ziet in Nederland en ook daarbuiten, dat in het beleid, macro-economisch, dus voor ons allemaal, dat er één ding een rol speelt, dat is corona, en de rest doet totaal niet de zaken. En de consequenties daarvan, van het totale focus op corona en het volstrekt negeren van iedere andere invalshoek, dat begint zo langzamerhand duidelijk te worden. Nou, dat is een beetje raar, want dat had je van tevoren kunnen bedenken. Dus mijn verhaal was van het begin af aan al, begin eind maart, begin april al, van maak een meter afweging tussen corona, corona en de rest van de zorg, corona en de economie, corona en cultuur, corona en sport, cultuur, corona en alle andere aspecten van het menselijke samen zijn. We zitten nu, dat is totaal niet gebeurd. Nou, dat wordt nou langzaamaan duidelijk in de zorg, in het onderwijs, wat daar in de werkgelegenheid, in de sociale cohesie, in de rechtsstaat, wordt duidelijk wat daar de consequenties van zijn, van die krankzinnige focus.
Dus dat is in de kern, zeg je, en daar gaan we straks dieper op in. Dat is de denkfout die nu gemaakt is. En dan zeg jij ook van, ik wil dat er beter besluitvorming komt en er wordt eigenlijk niet goed nagedacht. Zeg ik dat goed? Denken wij niet na?
Wij denken wel, maar we denken na wat Hugo en Rut en Mark vinden. We denken niet zelf na, we denken mee. Dat begint nu wat minder te worden, want er zijn wel meer. Kijk, ik ben natuurlijk niet de enige die dat denkt. Er zijn ook wel meer mensen die zeggen, er zijn ook economen, alle maatschappelijke dingen. Dat wordt langzaamaan begint er oog en oor te komen voor de consequenties op alle vlakken van dat coronabeleid. Maar we vinden allemaal dat Mark en Rutte, of dat Mark en Hugo, dat moeten we doen. Dat is meedenken. Dat is maar, en op zich, Diana, kijk, 40 jaar geleden was meedenken. Veel andere smaken had je niet. Hè? Want wat ik net al zei, het was heel moeilijk om dingen uit te zoeken. Internet, ja. Google, om je heen kijken. Het is nou heel makkelijk om dingen uit te zoeken.
Een verklaring daarvoor, want dat is een stelling die jij hier poneert. Nou, we denken stelling, niet na.
Nou, we denken veel te weinig zelf na. We denken wel na. We denken dat het goed is wat er gebeurt.
Ja, maar als ik dan naar mezelf kijk, dan denk ik denk heel veel na. Misschien denk ik wel te veel na. En iedereen moet dat voor zichzelf. Maar jij hebt een stelling. In algemene zin denken we niet.
Opgeteld denken we veel te veel mee. Want als we opgeteld zelf zouden nadenken, zou er een totaal ander beleid gevoerd worden.
Ja.
Anders dan wat er dan precies uitkomt.
Maar wie zou er dan met name, heb je het dan over de besluitvormers die anders zouden moeten nadenken?
Wie zijn er verantwoordelijk? De verantwoordelijke natuurlijk.
Ja, die denken niet.
Ja, misschien is het van de haar denken, maar we merken er niks van.
Ja.
Nou, dat is ik wel best geloven dat al die mensen thuis ontzettend discussies voeren met hun vrouw, met hun kinderen. Maar wij merken daar als publiek niks van. En dat lijkt me vrij belangrijk.
En dan zit ik in die stelling van jou van ze denken nergens over na.
Maar die hanen misschien, dat weten we niet.
Mm-hmm.
We merken niks.
Heb jij aan die tafel gezeten?
Nee, helemaal. Maar dat maakt niks uit. Ik kijk naar het resultaat. Het resultaat is 100% corona, 0% andere zorg, 0% rest van de samenleving. Dat is het resultaat. En we kijken naar resultaten. Inzet is fijn, resultaat is, dat is waar het om gaat.
Ja.
Dus ik wil best geloven dat iedereen ontzettend nadenkt. Maar dan doet er niks mee. Dat is hier kwalijk. En niet alleen in Nederland. Hè. Dat geldt op alle.
En hoe maak jij dan je afwegingen? Want je bent natuurlijk geen arts. Je bent geen viroloog. Je bent econoom.
Ja.
Daarvoor waardeer ik je ook zeer. Nee, met jouw economische kennis. Maar je hebt nogal, want je houdt je nu nog in volgens mij. Maar
ja, haal me altijd in.
Ik denk dat
gaan we altijd in.
Gedurende het uur zal het.
Vijf keer per week hou ik me in.
Ik vind je nog zeer beschaafd voor wat ik normaal van je gewend ben.
Nee.
Maar vind je het ook gevaarlijk, de stelling die jij inneemt, als je dus even met inbegrip neemt, er zitten daar allemaal mensen na te denken. Hè? Ze denken na.
Ja.
Ze denken misschien niet op de goede manier na.
Ze doen er niks mee.
Of ze doen er niks mee.
Tenminste, ze doen niet wat ik denk dat veel beter is. En wat ik niet alleen denk, er zijn natuurlijk wel meer mensen die dat denken op dit moment.
Ja. En is dat dan de enige weg dat jij gelijk hebt?
Nee, maar het gelijk gaat er nu alleen maar om. Niet om wat er moet gebeuren.
Mm-hmm.
Het moet anders. Ja, maar anders is natuurlijk een ontzaglijk breed terrein. En dus ik zeg alleen, stap uit die focus, die 100% focus op corona. En ga nadenken over allerlei andere aspecten.
Ja, en dan ben je dus even terugkomen op mijn vraag. Je bent geen viroloog, je bent geen arts.
Dat voel ik helemaal niet.
Je bent econoom.
Dat voel ik helemaal niet.
En we hebben een pandemie.
Ja.
En dan doe je deze scherpe
uitspraak. Ja, maar jij denkt, je hoeft geen viroloog te zijn. Kijk, we hebben twee virologen. Je hebt viroloog A, die zegt iets. Dan zeg ik, als econoom, kan best.
Ja.
Viroloog B zegt wat anders. Dan zeg ik, dat kan ook, maar dan weet ik nog niks. Maar wanneer ga ik wat leren als viroloog B commentaar gaat leveren op commentaar op viroloog A? Dan ga ik wat leren. Want dan krijg je een discussie tussen virologen, internet, daar gebeuren die dingen. En dan denk je, weet je wel, het ene verhaal komt mij, dat begint veel beter te klinken dan het andere verhaal. Dus in de discussie tussen deskundigen leer je als buitenstaander. En dan gaan we verder kijken. En dat is met artsen ook. Er is een actiegroep, artsen, corona-collectief. Die maken zich ook zorgen over de andere zorg.
Ja.
Dus niet de coronazorg, maar over de andere zorg. En in de discussie, artsen onder elkaar en tegen corona, daar leer je als buitenstaander wat van. En zo pik je dingen op. Het gaat er mij niet om dat ik precies weet wat er moet gebeuren. Alleen er moet één ding wel gebeuren. We moeten uit die bubbel die coronazorg heet en andere dingen belangrijk gaan vinden.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Deze week BNR's Big Five van de strijders, waarin ik praat met mensen die strijden voor een hoger doel. Gisteren ging ik in gesprek met Pieter Lakenman, die strijdt tegen financiële misstanden. Morgen heb ik Wanda de Kanter, de gast, longarts, maar natuurlijk de activist tegen de tabaksindustrie. En later deze week Jens van Tricht, strijder voor mannenemancipatie en misdaadjournalist Peter R. de Vries. Mijn gast vandaag is Kees de Kort, macro-econoom en BNR-economie-commentator. En jouw boodschap is, we voeren een totaal verkeerd coronabeleid. Terwijl ik lees, als ik naar de data kijk, 80% van Nederland staat achter het coronabeleid. En wat denkt Kees dan?
Ja, die kan dat gewoon niet geloven. Maar vorige week kwam die enquête naar buiten. Daar heb ik het met Thomas over gehad.
Ja, ik heb het gehoord.
Ja kijk, ik kan het gewoon niet geloven. Het lijkt me stug. Maar goed, maar het kan ook te maken hebben met de vraagstelling. Dat weet ik niet. Met de samenstelling van de mensen die je vraagt. Dat zijn allemaal varianten in een enquête. Maar goed, er is wel steun. Maar dat komt natuurlijk ook, Diana. Want vanaf half december worden we gewoon de coronaporno-stand op 12 gezet. Dat is allemaal heel erg. Je kunt op straat iemand tegenkomen en doodgaan, Diana. Ja. Opa gaat dood. Nou, keer 10 maanden, keer 24/7 op alle zenders. Dus een heleboel mensen die iets kunnen uitzoeken, die dat niet doen, die gewoon voor de tv zitten en de krant lezen, die denken, het is allemaal heel erg wat er gebeurt.
Ja. En dan kom je op porno standje 12.
Ja, hoe zit je? Corona-paniekstand, hè?
Ja. Hoe zit je dat te bedenken, al dat soort woorden? Ja, hoe gaat dat uit?
Weet ik ook niet, daar zit ik aan te werken.
Vertel even, achter dat pc'tje van jou, in de Bijlmer.
Ja,
en dan
praat ik met René, mijn vriendin, en dan probeer ik eens wat. En dan kijk ik naar de gezicht en denk van, nou, dit kan ik beter niet doen. En sommige dingen gaan beter. Ja.
Dus dat kan nog veel erger met jou?
Ja,
het
kan nog veel erger.
Ja, nee, dat weet ik trouwens
goed,
ook wel.
Maar zo zeggen. Dus als jij 24/7, keer 10, keer 12, alleen maar dat soort verhalen hoort. Want dat is zo'n voorbeeld te geven. Dan gaat er op een gegeven moment gaat er iemand dood aan corona. Iemand van 40.
Mm-hmm.
Ja, Diana, dat is voorpagina nieuws.
Ja, want we hebben dan één geval gevonden die de uitzondering vormt.
Dat is voorpagina nieuws in alle kranten en op alle zenders.
Ja.
Er gaan heel veel mensen van 40 dood. Dus een coronadode is nu in de media minstens 1000 keer belangrijker dan willekeurige andere doden. Maar het bevestigt wel dat het levensgevaarlijk is. Dat ondertussen ook 40 is doodgaan aan auto-ongelukken, kanker, weet ik wat dan. Dat doet totaal niet meer te zaken.
Nee, zijn ook interessante cijfers die ik ook ben tegengekomen. Als je kijkt naar de doodsoorzaken in het eerste halfjaar van 2020... dan staat corona in Nederland op de vierde plaats. Aan kanker gingen ruim 2 keer zoveel mensen dood. Hart- en vaatziekten eisen ook fors meer slachtoffers.
Maar er is nog iets anders. Wanneer ben je een coronadode? Dat lijkt simpel, maar dat is het niet. Ben je corona als je met corona gestorven bent... of ben je coronadode als je aan corona gestorven bent?
Ja, dus je kan bijvoorbeeld hartproblemen hebben en ook nog corona krijgen.
Je ligt in een verpleeghuis, die oudere mensen, dat is natuurlijk een kwetsbare groep. Die liggen in een verpleeghuis, een verzorgingshuis. Daar lig je niet uit wilde. Dan is jouw einde wel in zicht als je daar terecht bent gekomen. Dat is de essentie. Dus die mensen hebben vaak al klachten. Die krijgen dan corona en gaan dan dood. Die worden dus gemoot als coronadoden. Ja, maar die zijn niet geschoven aan corona, die zijn geschoven met corona. Dus
zie je trouwens ook wel. Het CBS en allerlei andere partijen gaan steeds meer nuance brengen in cijfers.
Daar merk ik niks van hoor.
Nee, want jij zit elke keer naar die cijfers te kijken van het CBS. Ze nemen nu veel meer mee of iemand ook een andere doodsoorzaak heeft.
Ja.
Dus die nuance komt daar wel. En wat maak jij dan van het totaalplaatje? Wat maak jij dan? Want jij leest elke dag die cijfers.
Nee, ja,
ik ga het nooit winnen van jou.
Dat is helemaal niet nodig. Want het RIVM, die gaven eind maart de daad al. Eind maart gaven ze de slachtoffercijfers.
Ja.
En ik heb een paar weken geleden nog naar gekeken. En de percentages, dat is het fascinerende. De percentages zijn nog steeds bijna hetzelfde.
Bijna hetzelfde als met wat?
Als 9 maanden geleden.
Ja.
95%, bijna 95% van alle doden is boven de 65. En heeft serieuze klachten.
Ja.
5% van de doden is onder de 65. En heeft bijna ook altijd klachten. Maar de indruk wordt gewekt dat iedereen dood kan gaan. Ja, dat is gewoon niet zo. Nou, als jij gezond bent en je kunt ziek worden... als het heel erg tegen zit, kom je in het ziekenhuis terecht. Maar jij gaat echt niet dood. Dat kan gewoon niet.
Oké, maar als ik dan eventjes toch even naar wat cijfers kijk... zonder maatregelen, want dit is namelijk een discussie... waar je heel moeilijk uitkomt. Hè?
Nee.
Jij bent tegen al die maatregelen die we hebben doorgevoerd... omdat het vanuit een eenzijdig blik...
Het is toch anders? Mijn punt is eigenlijk nog heel anders.
Ja.
Wat hebben die maatregelen? We weten wie de kwetsbare groep zijn. Dat zijn oudere mensen met meerdere klachten. Dat zijn de kwetsbare groep. Dus wat er beleid voor moet komen, is dat je zegt van nou, alles wat die mensen helpt, daar zijn we voor. En de rest niet. Maar wat hebben die mensen eraan dat Nederland op slot gaat? Wat wordt een bejaarde meneer of een vrouw met klachten beter van dat wij op slot gaan? Dat moet het beleid zijn. Gedifferentieerd naar wie kwetsbaar zijn en wie niet.
Omdat jij dus zegt, als je dat dus niet doet... dan komt er gigantisch leed op ons af. En wat is dan het leed dat jou het meest raakt?
Ja.
Je moet je dus heel lang over nadenken. Waarom?
Kijk, ik ben een macro-econoom, dus ik bekijk het niet op een individueel niveau. Ik bekijk het een beetje van de samenleving. Ja, wat mij het meeste raakt. Dat is wat die artsen nou beginnen, waar die artsen nou veel meer over krijgen. Voor alle bijeffecten van minder zorg, ziekenhuizen dichten. Dat, en alles wat daarbij komt kijken.
Mm-hmm.
Dat er nu gaan er dus niet mensen dood. nog niet zo heel veel, maar dat heeft altijd wat tijd nodig, die gewoon het slachtoffer zijn van het coronabeleid.
Ja, en dat gaat straks veel meer duidelijk worden natuurlijk in die volgende fase.
In de VS dat allemaal al, en dan wordt het al beter bijgehouden.
Wat ik interessant vind, Kees, om van jou te weten, want er zit gewoon een rode draad natuurlijk door jouw verhaal.
Altijd.
Jouw argwaan tegenover het bestuur, het establishment, daar hoor ik door jouw woorden heel duidelijk heen. Ik bedoel, zeg even wat je vindt van Van Dissel en Hugo de Jonge en Rutte. Zeg eens even eerlijk wat je ervan vindt.
Kloothommels. Ja, nee, maar die gaan luisteren. Die maatregelen. Hè, want dan kan er een stokpaardje van mij. Jij verwacht van Nederland dat we rare dingen gaan doen. Hè? Dan zou je toch zeggen, het medische verhaal, dat moet allemaal raar dingen. Dan zou je toch zeggen als Jaap van Dissel en mevrouw, hoe heet ze ook weer?
Marjan Koopmans.
Nederlanders, wij vragen wat van u. We vragen raar dingen. En dat doen we niet zomaar, want dit is niet de eerste pandemie en epidemie in de wereld. Hè, in de tijd, hè, die hebben we al vaker gehad. Dus er is gewoon medische literatuur overal over wat je het beste kunt doen in dit soort situaties. Ja. En wat is nou het fascinerende, Diana, wat is nou het ontzaglijke fascinerende? De medische literatuur is volkomen duidelijk wat we moeten doen. Mondkapjes heeft geen enkele zin.
Heeft Van Dissel heel lang gezegd natuurlijk ook, hè?
Ik zie iedereen met mondkapjes rondlopen. Ja. 1,5 meter economie is desastreus. Dat is volkomen duidelijk. Opgeteld. Voor de samenleving.
Dit is nogal een stelling, hè? Die 1,5 meter is
desastreus. Dat is helemaal niet desastreus. Dat is gewoon World Health Organization 2019. Allang bekend.
Dus wat zit er dan... ik bedoel, dit verhaal, die rode draad, hè? Het wantrouwen tegen het establishment. Dat zit ook in jouw klimaatverhaal.
Ja.
En hoe we naar Trump kijken.
Ja.
Wat zit daar dan achter? Wat is de grote... jij noemt ze kloothommels. Wat is het belang van al die kloothommels?
Ten aanzien van het coronabeleid. Ten aanzien van, weet je al, wat je vindt van iemand. Ja, moet je allemaal zelf weten. Weet je, dat heeft allemaal niet zoveel consequenties.
Nee,
dat coronabeleid heeft echt hele grote consequenties. Weet je,
maar wat zit erachter, Kees? Wat zit erachter bij die mensen die jij...
Nou, het coronabeleid is simpel.
Wat dan?
Ja, nou, jij bent ook een beetje bekend in de financiële wereld. Wat is de rode draad in de financiële wereld? Het is niet erg als je fout zit, als je maar met z'n allen fout zit. He? Als het niet erg is.
Belangrijke zin in jouw gedachtenvorming.
Het is niet erg als je fout zit. Want dan ben je ook niet verantwoordelijk. Dus wat zie je nou gebeuren in de hele wereld, op één plaats na? We doen wat anderen doen. Daar komt die consensus vandaan. We doen wat anderen doen. Wij kijken naar Frankrijk en Frankrijk kijkt naar Spanje. Spanje kijkt naar Italië. Het wordt allemaal hetzelfde. Als dat misgaat, kun je zeggen, ja, maar Diana Matroos heeft het ook gedaan.
Ja.
En Passie heeft het ook gedaan. Ja, wat kan ik gaan doen?
Ja.
Dus dat, het is cover your ass.
Ik ga even met je mee. Cover your ass. Dit gebeurt vaker, maar wacht even, want... Shit, ik zit naar... Oh shit, ja, ik mag niet... Ik ga helemaal in jouw woorden, dat lijkt me
een goed idee.
We gaan.
Ja, dat heb ik helemaal niet gezegd.
Nee, weet ik, maar wel type woorden als dat.
Ten aanzien van corona, vanwege de consequenties.
Ja, porno standje 12.
Vanwege de consequenties. Voor de 1,5 meter economie, sport, cultuur, amusement. Ja. Het is er gewoon niet meer, hè?
Nee, het is verschrikkelijk.
En waarom?
Ja,
inderdaad, waarom? Nou, denk daar eens over na, dat is mijn punt.
Ja. Laten we zo, want ik wil even nog verder met mensen
zitten op hun knieën.
I'm the boss.
Omdat jij bent dan. Alleen omdat jij bent.
We gaan straks verder met elkaar praten. En dan wil ik je gewoon ook... ik ken je persoonlijk best wel een beetje. Maar ik wil ook dat de luisteraar jou persoonlijk wat meer leert kennen. Wat jouw drijfveren zijn. En of je wel eens voor gekkie wordt uitgemaakt. Tot zo.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij het tweede halfuur van BNR's Big Five van de strijders. Fijn dat je weer luistert. En deze week praat ik met 5 mensen die allemaal strijden voor een hoger doel. Later deze week praat ik met Wanda de Kanter, longarts en natuurlijk activist tegen de tabaksindustrie. Met Jens van Tricht, hij is strijder voor mannenemancipatie. En misdaadjournalist Peter R. de Vries. Mijn gast vandaag is Kees de Kort, macro-econoom en BNR-economiecommentator. En jij strijdt voor betere besluitvaardigheid.
Besluitvorming.
En dat we dus ook beter nadenken. En 1 zin sprong er echt eventjes uit in het eerste deel van ons gesprek. En dat is de manier, de groupthink die wij hebben. Van het is niet erg als je het fout doet, als je het maar met z'n allen
Dat hebben wij niet, dat hebben de bestuurders.
De bestuurders.
De mensen die verantwoordelijk zijn voor ons.
Ja, en die spreek je daarop aan. En we waren net op het punt dat ik zoiets heb. Oké, ik snap wat je zegt. En ik weet ook dat dit een fenomeen is wat gebeurt. En dat kan ik me heel goed voorstellen in een soort paniekreactie. He? Iedereen werd toch overvallen door die pandemie. Maar wat is het belang om hier dan mee te blijven doorgaan, in jouw ogen?
Dat is het punt, Diana. Kijk, half maart was het paniek. Maar waarom was het paniek? Er waren wat modellen ontwikkeld. Het Imperial College model in Engeland en het Institute of Health Metric Enterprise in Amerika, naar aanleiding van de cijfers uit China, wat er in ons land en andere landen zou kunnen gebeuren. En die mensen die schetsen echt een verschrikkelijk scenario. Weet je wel, in Engeland zouden gewoon 250 mensen doodgaan aan corona, gebaseerd op Chinese cijfers. In Amerika 2 miljoen. Nou, toen kwamen daar die beelden uit Bergamo bij. Mm. Hè, met die mensen in het ziekenhuis. Nou, dus de paniek, iedereen, alle verantwoordelijken zijn in standje paniek terechtgekomen. Het was gewoon paniek.
En dat kan iedereen. Je zal maar op die stoel zitten. Je krijgt die cijfers. Dat moet je serieus nemen.
Je had natuurlijk wat je had moeten doen met terugwerkende kracht. Is die mensen opbellen van die modellen. Waar is het op gebaseerd? Dat hebben we niet gedaan. Maar goed, het was totale paniek.
Mm-hmm.
Dus alle ballen op de lockdown. In de eerste. Dat is half maart. Nou, daar, gelukkig Diana, gelukkig bleek al na een week of anderhalf dat nog ging meevallen. Die horror scenario's, hè? Dat was na 2 weken al
nou
bij.
Ja, nee. Ook weer, ik bedoel, nee. Het is maar net hoe je het bekijkt.
Nee.
De maatregelen, want dat is ook wat Van Dissel zegt, als we die maatregelen niet hadden genomen, was het vele malen erger
natuurlijk,
geweest.
Natuurlijk, nee, dat weet hij, dat is helemaal niet zo. Het punt alleen maar, ze zijn in paniek geraakt op basis van die horror scenario's uit Engeland en de VS.
Dit vind ik wel ver gaan. Dat Jaap Van Dissel dus zegt, als we die maatregelen niet hadden genomen.
Dat weet je toch helemaal niet? Dat weet je toch helemaal niet?
Nee, ja, je weet nooit iets zeker in het leven, maar je weet ook niet zeker wat er gebeurd zou zijn. Jij die maatregelen niet had genomen.
Dat is nou mijn punt. Dat is het voorzorgsprincipe. Maar we leven in een samenleving met een heleboel verschillende belangen. Dat probeer ik net duidelijk te maken.
Ja, ja.
En voorzorg corona is één belangetje in een hele grote serie. Toen is als het ware de original sin gemaakt. Maar dat is misschien niet eens relevant. Na 2 weken werd duidelijk dat het gelukkig lang en lang niet zo erg zou worden als die modellen hadden voorspeld. Dan had je bij elkaar kunnen zeggen van nou, gaan we door met het beleid.
Ja.
Of voortschrijdend inzicht.
He? We gaan het aanpassen.
We gaan het anders doen. Dus die lockdown was nog wel een beetje te rechtvaardig op basis van de paniek. Gaan we het aanpassen. He? Dat was begin april wel duidelijk.
Mm-hmm.
En dat hebben ze niet gedaan. Want als je het aanpast, hoe goede bestuurder ben jij als jij in paniek bent geraakt? Niet zo'n goede bestuurder. Hoe goede viroloog ben jij als jij in paniek bent geraakt? Dus wat we daarna krijgen is reputatierisico.
Ja.
Ik ben een krachtdadig goede bestuurder. Ik ga dit klusje klaren. Ik heb een viroloog weer verstand van. Ik ga natuurlijk nooit toegeven dat ik het verkeerd gezien heb. Dus vanaf waar normale Nederlanders zeggen voortschrijdend inzicht. Gelukkig, we waren iets te pessimistisch, maar gelukkig valt het mee. We gaan weer normaal doen.
Ja.
Dat wordt heel erg gewaardeerd tussen ons. Hè? Dat jij zegt, nou, ik was. Maar je hebt dan als waar dat het beter kunnen doen. Maar
ja. Hoe vaak zeg je dat zelf eigenlijk? Ik had niet gelijk. Ik had geen gelijk.
Ja, heel vaak.
Ja?
Nou, het punt
nou niet hier op de radio.
Nee, ik doe heel veel uitspraken. Dan kun je controleren wat je gezicht hebt. Maar het punt is dus, vanaf een bepaald moment wordt.
Nee, maar ja, dit vind ik wel interessant. Want ik probeer jou ook een beetje te leren kennen. Je zegt dus, oké, voortschrijdend inzicht is belangrijk. Nee, dat gebeurt niet.
Dat zou je bij politici en bij de virologen zou je kunnen zeggen. Nee, we zijn. Maar we hebben voortschrijdend inzicht. Maar dan wordt duidelijk dat ze in paniek zijn geraakt als deskundige en als verantwoordelijk. Dat is natuurlijk geen goed idee.
Ik constateer even dat je geen antwoord geeft op mijn vraag.
Nee,
maar
die uitspraken die ik doe, die kunnen gewoon gecontroleerd worden.
Ja.
Ik wil graag uitspraken. Nou, een maand later kun je zeggen, dit is wel of niet gebeurd.
Ja, maar goed, je kan dan ook zeggen van voortschrijdend inzicht. Ik had voorspeld dat de hele economie in elkaar zou klappen en dat is nog niet gebeurd.
Nee, maar dan kan ik ook uitleggen waarom dat gebeurd is.
Ja.
En dan is er een factor bijgekomen. Maar goed, ik denk dus dat vanaf begin april dat iedereen in die film is, de verantwoordelijk is in de film blijven staan. We hebben A gezegd, we moeten B zeggen, we moeten C zeggen, we moeten tot Z zeggen.
Ja. Het is natuurlijk ook een. Want ik kan elke keer aan de andere kant van jou gaan staan. Maar laat ik nu even meegaan in jouw verhaal. Het is natuurlijk ook heel moeilijk om dan ook te gaan uitspreken als je zegt. Voortschrijdend inzicht, dan moet je 1 zeggen, we hebben het met z'n allen verkeerd gedaan.
Nou, dat hoef je niet eens te zeggen, maar goed, die vraag gaan we
stellen. Maar je moet dan ook durven zeggen van, we gaan, want dat is ook jouw stelling. Laat die oude mensen, die gaan toch dood. Dus,
nee, die gaan. We gaan een gedifferentieerd beleid voeren. We gaan die mensen heel erg beschermen, als ze dat willen. Want die mensen is niks gevraagd, hè. de meeste bejaarden zijn opgehokt. Ja. En er is niet gevraagd van wat wil je? Wil je opgehokt worden of wil je met je kleinkind omgaan? Die vraag is niet gesteld.
Nee, en ik merk ook dat ouderen ook steeds kritischer worden. Ik heb hier een heel bijzonder gesprek gehad met Helene de Puy, VVD-prominent, natuurlijk. 75, die zegt... Het schiet door. We moeten de ouderen moeten een stap terug doen. Nou, en de economie en de jongeren maar
die
moeten
ouderen
kunnen
een stap terug te doen. Je moet aan die ouderen vragen: wat wil je? Wil je gewoon zeggen: wil je beschermd worden? Daar kunnen we voor zorgen. Of zeg je: ik wil gewoon leven leiden met de kans die niet zo groot is dat ik corona krijg en daarna.
Ik zei trouwens verkeerd. De Puy moet het zijn.
Het gedifferentieerd beleid, dat toen al gekund. Maar we zijn in die film gestapt van ernstig, groot en crisis. En dat is ook met die data. Hè. Er is geen enkel moment, heb ik echt meegekregen... behalve als je het zelf opzoekt, want de data zijn er. RIVM-cijfers, 5% van de mensen onder de 65. Dus de kans dat jij echt pech hebt, is minimaal. We doen net alsof het levensgevaarlijk is op straat... dat je buurman je kan besmetten.
En jij zegt, dus dit is dus het groupthink wat we met z'n allen doen.
De bestuurders. Hè.
De bestuurders.
Doordat ze ons...
En wij denken niet na.
Wij laten ons een beetje manipuleren.
Laten we even naar de persconferentie kijken. Je kijkt hem niet, hè, geloof ik. Met Rutte en Hugo de Jonge.
Dat gaat toch niet, Diana? Als je twee weken in de hersencel hebt, dat gaat gewoon niet.
Je hebt het geprobeerd.
Dat gaat ook niet meer.
Maar hoe kan je dan... Want zit je dan niet ook in je eigen bubbel? Als je daar niet meer naar kijkt. Want je hebt allerlei beschuldigingen. Of ze denken niet na. Of ze denken niet op de goede manier. Ze doen er niks mee. Ze doen er niks mee. Nee, ik moet jou goed citeren. Ze doen er niks mee. Maar dat zijn allemaal stellingen die jij inneemt. Je noemt ze kloothommels. Maar je kijkt niet naar ze.
Nee, dat hoeft er ook. Dat doen andere mensen wel voor mij. Ik lees er wel over.
Ja.
Het is niet zo dat ik lees. Dan hebben we nieuwe plannen. Hè?
Wat lees jij dan? Hoe zorg je dat jij niet in je eigen bubbel terechtkomt?
Ik lees toch van alles nog wat. Over mensen die...
Wat lees je?
Ik lees altijd los en vast zitten. Ik kom allerlei dingen tegen. Ja. Waaronder commentaar.
Nee, maar dit is toch een hele goede journalistieke vraag. Ik ben gewoon benieuwd, wie zijn jouw bronnen dan? Je noemde al de World Health Organization.
Dat is een officiële organisatie. Ja. Ik volg een heleboel mensen die daar wel naar kijken. Die er ook wat vinden. Virologen, economen, immunologen. Noem het allemaal op. En die vinden allemaal wat. Ja. Wat ik net al zei, dat die artsencollectief... artsen-coronacollectief. Heel veel mensen, het begint zich een beetje te organiseren. Dat het allemaal te ver is gaan. En die mensen volgen dat en die vinden daar wat van. Ja. Dat lees ik dan ook.
We kunnen vaststellen dat jij ongelooflijk veel fans hebt. Hè? Ik bedoel, er wordt gewoon heel veel naar jou geluisterd. En je bent ook op andere platformen te zien. Hè? De Nieuwe Wereld, waar je ook met Ad Verbrugge praat. Daar doe je ook uitgebreid.
Over dit soort dingen.
Ja, over dit soort dingen. Wordt ongelooflijk veel bekeken. Maakt dat je trots?
Nou, dat moeten mensen zelf weten.
Ja? De erkenning is niet belangrijk voor jou?
Nou, dat ligt eraan van wie.
Ja. Van wie is erkenning belangrijk?
Mijn moeder vond me ook altijd geweldig.
Ja? Vond ze jou geweldig? Ja?
Ze is overleden, maar die vond me ook altijd geweldig. Ja, maar dat betekent dus niks. Hè? Peer recognition heet dat. Als mensen die er verstand van hebben, zeggen dat je het goed ziet. Heb je
dat dwarsje van je moeder? Want die vond jou geweldig?
Nee, mijn moeder was hartstikke aardig. Weet je wel.
Jij bent ook hartstikke aardig.
Die vond alles goed dat de kinderen goed vonden natuurlijk. Mijn vader, die is al lang dood, die had dat ook wel.
Je hebt het van je vader.
Ik denk het wel, ja.
Ja. Want wanneer ontstond dat jij echt dacht van... nou ga ik eens even dat andere verhaal vertellen?
Nou ja, dat groeit natuurlijk geleidelijk in. Ik heb altijd wel veel gelezen en dingen opgezocht. En op een gegeven moment...
Maar wat is het kantelpunt? Ik bedoel, je groeit er geleidelijk in, maar er is ook een soort punt dat je denkt, en nu?
Nee hoor, dat ligt een beetje aan het onderwerp waar het over gaat. Hè. Kijk, als het een beetje belachelijk is, dan besteed ik er geen tijd aan. En pas als het echt belachelijk wordt, dan ga ik me er druk over maken.
Ja, en als we dan even kijken, want dat zei ik net in de aankondiging ook voor het tweede deel van ons programma. Als we nu kijken naar de gekkies en virus, waanzin.
Nou ja, kijk, weet je,
ben je bang om daarmee vergeleken te worden trouwens?
Nee hoor. Iedereen mag vinden wat je wil. Nee, maar kijk,
maakt je allemaal niks uit?
Nee.
Nee.
Nee, maar kijk, dat punt met die gekkies. Ik volg ook een heleboel gekkies. En het fascinerende van die mensen is... dat ze op sommige mensen zijn ze echt goed ingevoerd. En voor de rest gaan ze rare dingen roepen. En dus al die gekkies hebben altijd één of twee dingen... waar ze echt serieus goed ingevoerd zijn... En als je mensen wil overtuigen, moet je je daar concentreren. En die andere verhalen moet je een beetje weglaten. Maar die gaan ze dan ook vertellen. En dat geeft anderen de gelegenheid om te zeggen... niet in te gaan op hun kennis, maar op hun gek zijn.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Je luistert naar BNR's Big Five van de strijders. Mijn gast vandaag is Kees de Kort, macro-econoom en onze eigen BNR-economie-commentator. We zijn gesandwiched vandaag, zoals er wordt gezegd, tussen al jouw uitzendingen door. We krijgen heel veel Kees de Kort vandaag en er wordt al ongelooflijk veel gebeld door mensen. Dus ik ben heel erg benieuwd waar dat over gaat. Maar wat mensen ook zeggen, eigenlijk maakt het je geen moer uit.
Nou, dat zeggen als mensen. Hè, er zijn mensen die, waarvan ik denk, die hebben er verstand van.
Ja.
En als die complimenten geven, dat vind ik wel mooi, maar gewoon. Dat de rest, ja, ik vind het prettig, dan moeten ze allemaal zelf weten natuurlijk, die mensen.
Ja.
Ja, als ze het leuk vinden, is het fijn. Als niet, nou ja, ten aanzien van mij heb je twee meningen natuurlijk. Hè. Of je vindt het helemaal fantastisch. Of
ja, er is geen tussenweg.
Nee, er is geen tussenweg. Of helemaal niks.
Nee, en soms maar, is dat maar, ook heel verhelderend om je eigen gedachten te scherpen. Want dat is uiteindelijk wat je wil. Dat we gewoon goed nadenken over dingen. Je hoeft het niet met jou eens te zijn.
Nee, zeker niet. Ik heb wel een idee, maar dat kan iemand. Ik ben een democraat. Als we met elkaar beslissen om het anders doen, vind ik dat. Ja. Ja. Liever niet, maar goed, dat moeten we aan mezelf weten. Maar terug te komen op die wappies. Kijk,
ja.
die hebben altijd één of twee onderwerpen waar ze erg dik, maar die maken dat, die ontkrachten dat dan weer door allemaal rare dingen te groepen die er niks mee te maken hebben. En daar wordt dan op gefocust. Dan worden ze wappie genoemd. Ze worden niet wappie genoemd om datgene waar ze echt verstand van hebben. En wat ze ook vertellen, maar ook over de rest van hun verhalen die dan bijgehaald worden en die dan weer te extreem zijn.
En wie is dan we en wie doet dat dan?
Nou, de wappies, dat weet je niet wie dat zijn.
Ja. Maar de reactie daarop?
Nou, dat is dan het tegengeluid in de media. Dan pakken we dat meisje toe met die, weet je wel, die Famke Louise.
Ja. Ja. En daar gaan we dan een hele rel van maken, wekenlang.
Weet je wel, dat is een hartstikke leuk meisje. Weet je wel.
En dan gaat jouw favoriete vriend Gompie
en Kuip. Die gaan het even recht zetten. Er zijn echt wel mensen die dat heel goed kunnen verwoorden.
Ja. Hè?
En die veel meer tegenpartij zijn voor Gompie en Kuip. Dan haal je zo'n meisje naar binnen die er ook niet zo goed uitkomt en ook wat rare dingen gaat roepen. Dat is een wappie. Dus je zoekt ook. Hè, je kunt ook heel makkelijk mensen vinden.
Maar met welk belang, Kees? Want ik zie het ook gebeuren, maar met welk belang?
Om die in dezelfde film zitten. Het moet groot blijven. Het moet erg blijven.
Met welk belang?
Geen idee. Maar dat is de rode draad. Het moet groot blijven. Het moet erg blijven. Mm. Je kunt ook dingen zelf uitzoeken. Dan hoef je niet op dezelfde conclusie te komen. Want je kan dezelfde data kijken. Dan kom je tot niet een heel andere conclusie dan ik. Hoor.
Je hebt in ieder geval niet een hele hoge pet op van de journalistiek.
Dat is het understatement van de eeuw.
Ja.
Ja.
Stel eens.
Ik heb al mijn kranten eruit gegooid. Ik kon er niet meer tegen.
Nee.
En ik had nogal wat kranten in huis. Ja, allemaal weg ermee. Tijdschrift had ik ook allemaal weg ermee. Ja, maar dat is het punt. Kijk, daar heb ik net over gedaan. Ja, kijk, 20 jaar geleden was de krant en waren jouw venster op de wereld. Omdat het heel moeilijk was om dingen zelf uit te zoeken.
Mm-hmm.
Maar nu, internet. Dus als ik een artikel lees, dan worden er dingen beweerd door iemand. Ik eens kijken. En je hoeft echt geen 5 minuten te zoeken om in willekeurig welk artikel dat gepusht wordt. Zeg nou, weet je wel, ik kan wel een paar andere invalshoeken bedenken. Deze argumenten vergeet je. Dit maak je veel te groot, dit maak je veel te klein. Kortom, het kan ook een heel ander artikel zijn.
Mm-hmm.
Dus, en dat, ik ben natuurlijk niet één. Er zijn niet zo heel veel mensen die het doen, maar wel steeds meer. Dus dat is ook de reden waarom die media steeds meer onder druk komen te staan. Omdat allerlei andere mensen kunnen kijken. Waar hebben we het in godsnaam over? Wat is hier het verhaal? Bijvoorbeeld met die dodencijfers in Nederland. Als je gezond bent, is het risico 0. En er wordt net gedaan als je op straat dood kunt omvallen. Nou, dat soort dingen, dat zien meer mensen.
Ik vind het heel interessant, want we doen natuurlijk deze week de Week van de Strijders, om ook te kijken hoe welke vragen jij nou stelt aan anderen. Hè? Want jij stelt heel veel dingen ter discussie, maar welke vragen stel je? En dat doen we met de kettingvraag. En je kan mijn volgende gast, dat is longarts Wander de Kanter, die nu voornamelijk strijdt tegen de tabaksindustrie. Ze is zelfs gestopt als longarts om helemaal zich daaraan te wijden. Wat zou je haar willen vragen?
Nou, dat is een echte strijder. Hè? Maar ik heb nooit gerookt. Dus dat is een beetje moeilijk voor mij, want ik zit totaal niet in die rookwereld. Maar ik ben wel benieuwd wat zij vindt van die e-sigaretten. Dat alternatief voor sigaretten. Ja, dat is ook een beetje een discussie over hoe erg, hoe goed of hoe minder erg is dat dan. Maar hoe kijkt zij tegen, is dat net zo verwerpelijk als gewone sigaretten? Of is dat toch nog wel een beetje een alternatief voor mensen die iets in hun handen willen hebben, met elkaar op een platje willen staan om erover te praten?
Oké,
dat
mooi.
Roken is ook een beetje een sociaal fenomeen natuurlijk. Hè? Ja. We bij elkaar staan, kletsen, sigaretjes uitdelen. Behalve het feit dat het misschien slecht is. Maar die e-sigaret, is dat een alternatief?
Goed, ik ga het haar morgen vragen. Natuurlijk is er ook een vraag voor jou. Van Pieter Lakenman, die ik gisteren te gast had. Die natuurlijk die financiële wantoestanden aan de kaak stelt. Vind je dat trouwens ook een strijder?
Jazeker.
Ja, jazeker, ja. Jazeker. En dit is zijn vraag van hem aan jou.
Ik wil weten hoe hij kijkt tegen de renteontwikkeling op de lange termijn en de gevolgen daarvan voor de economie. Dus met andere woorden, ziet hij nog dat die rente, wat eigenlijk een totaal politiek verschijnsel is geworden de laatste decennia, ziet hij dat op het nulniveau blijven? En zo ja, wie zijn daar dan de benadeelde partijen van? En wie dan ook de bevoordeelde partijen? Dat zou ik toch wel graag van hem willen horen.
Oh, mooi, hè? Old soldiers never die, hè?
Ja, geweldig.
Hoe oud is meneer Lakenman?
Hij is vandaag 79 geworden, meneer Lakenman. Als u luistert, gefeliciteerd.
Old soldiers.
En hij is voorlopig nog niet klaar met strijden.
Old soldiers,
heeft hij ook al gezegd.
Old soldiers never die. Ja,
zo
mooi.
Is het, zo is het.
Nou ja, Diana, deze vraag is niet zo moeilijk te beantwoorden. Want dat heb ik natuurlijk met Thomas al jarenlang... ik wil niet zeggen twee keer in de week over. Hè, want dat zijn mijn grote vijanden, de centrale bankiers. Gratis geld, ja.
Oh, je hebt wel meer grote vijanden bij dit uur.
Maar de centrale bankiers. Kijk, dat is ook weer zo. Gratis geld heeft allerlei hele grote consequenties. En je kunt wel zeggen, het geld is gratis. Maar sparen heeft geen zin meer.
Ja.
Pensioenen, als jij denkt dat de pensioenproblemen vandaan komen. Ja, dat is voor de pensioenfonds, dat is ook heel moeilijk. Het ongelijk, het bubbels op de huismarkt. Dus de huisprijzen stijgen, de huren stijgen. Dus kinderen zonder rijke ouders. Nou, die kun je gewoon vergeten. Hè? Hun toekomst en wonen en iets opbouwen, dat wordt extreem veel moeilijker. Omdat ze met een gewoon baantje niet in de buurt komen van een gewoon huis. Niet in de buurt komen van een huurhuis. Dus de ongelijkheid explodeert. Want als je geld hebt, is gratis geld prima. Want het leidt tot bubbels op de financiële markten. Dus ja, de kloof, hè, tussen de mensen met geld en de mensen die rijker worden rijker.
Ja.
En de armen blijven arm.
Dus je zegt, dit moet uiteindelijk stoppen. Maar de grote vraag is, wanneer gaat dat op het nulniveau?
Dus mijn punt is alleen maar, de consequenties zijn allemaal voorkomen duidelijk.
Mm-hmm.
Ik denk ook dat een economie bevriest met gratis geld. Want alles blijft staan. Je kunt met gratis geld heel moeilijk meer failliet gaan. Dus allerlei bedrijven die eigenlijk zouden moeten verdwijnen. En de capaciteit die daarin, het geld daarin vrijvalt. En de mensen die daar werken. En de creativiteit erin zit. Die bevriest, dus dat houdt ook tegen dat de economie zich ontwikkelt. De economie moet dingen moeten misgaan. En moet je daarvan leren en beter gaan doen. Dat is economische groei. En leren van je fouten. Nou, fouten hoef je niet meer van te leren, want gratis geld maakt dat je gewoon kan blijven bestaan. Dat je gewoon niet doodgaat.
Ja, dus we stellen het eigenlijk alleen maar uit en daarmee maken we het probleem groter uiteindelijk.
We creëren het probleem worden groter en we bevriezen de economie. Waarmee op lange termijn het probleem ook weer groter wordt.
En wie heeft er nou een voordeel bij?
Is geld het, hè? Als je rijk bent.
Ja.
Als je geld hebt, als je belegt.
Dat is jouw grotere verhaal. Ook die kloof wordt steeds groter, ook in deze crisis.
Als je een eigen huis hebt. Dus je krijgt hele grote tegenstellingen binnen de maatschappij.
Ja. Maak je je er zorgen over?
Ja, natuurlijk. Die halen gratis geld. Kijk, wat je ook hebt. Kijk, geld.
Nee, maar over die kloof. Maak
ja, natuurlijk.
Je
ja.
Ja. Want wat gaat dat betekenen voor onze samenleving?
Ja, kijk, dat proces was al. Kijk, dat proces was ook al gaande, langzaam maar zeker, in de afgelopen jaren. En daar komt het coronaverhaal nog overheen. He, dus de neergaande beweging was er al, langzaam maar zeker.
Mm-hmm.
En dan krijg je een enorme beuk ook.
Ja.
Dus nou, waarom is de beuk in Nederland nog niet veel erger in de rijke landen? Ook mijn vrouw Wopke, mijn goede vriend Wopke, die zegt gewoon, nou jongens, hier is doekoe. He? Kost niks. Lekker veel, iedereen krijgt het.
Ja.
En dat is ook leuk voor Nederland. Maar er zijn een heleboel andere landen, de wat minder rijke landen, die hebben dat niet. Die worden net zo hard geraakt door corona. Maar die hebben geen vangnet of een heel klein vangnet. Wat denk je dat betekent? Kijk, bij ons is de onderkant van de samenleving beschermd met uitkeringen. Die hebben die breed, maar uitkeringen die hebben nog een beetje leef. Maar als jij nou in emerging markets woont, en ben je net een beetje boven de bestaansminimum uitgekomen de afgelopen jaren, dan word je gewoon keihard ingedonderd. Want er is geen vangnet. Er gaan echt honderden miljoenen mensen. Die gaan gewoon door. Die zakken door de armoedegrens heen.
Maar dan doe je allerlei uitspraken richting Wopke. Die steunpakketten, dat is toch ook goed om te doen in crisistijd? Je kan ook niks doen.
Ik geef alleen maar aan dat hier valt de schade nog mee.
Ja.
In Nederland valt de schade mee, in Duitsland. Maar er zijn hele grote delen van de wereld. Ik ben een macro-econoom, dus ik kijk verder dan mijn neus lang is. Waar dat niet zo is.
Ja,
dus in Nederland valt de schade mee. En we zien wel, jouw kinderen gaan het al een keer betalen met elkaar. Want die 60 miljard moet een keer rente en aflossing betaald worden. Maar in hele grote stukken van de wereld is dat er niet.
Ja.
Dus zou jij nou Diana zijn, El Salvador, dan had je nou gewoon de armoedegrens in gezakt.
De wereld is niet eerlijk, hè, helaas. Nee, wordt dus nog minder eerlijk.
Er wordt extreem veel oneerlijk. Inderdaad. Ja.
Ik wil nog wat met de Kortiaanse... je moet lachen. Dus je noemt het oud nieuws, hè, 10 jaar geleden ongeveer al. Ontstond dat begrip? Je hebt het al van beursmannetjes.
Ja, maar kijk, dat was in de tijd dat ik me nog druk maakte over de beurs.
Kloot, hommels.
Ja. Dat is allemaal klein bier geworden. Kijk, vanaf
ooit een grap?
Nee, maar vanaf het punt, weet je wel, er is altijd een verband geweest tussen de financiële markten en de economie. Met de zekere vertragingen. En dat is van tijden is dat weg. En dan begin ik rare dingen te roepen over die financiële markten. Maar dat is allemaal klein bier in vergelijking met wat er gebeurd is na de crisis van 2007. Het gratis geld en de coronacrisis. Dat zijn echt grote, hele grote...
Dus jouw verhaal is ook gewoon serieus geworden intussen. Maar je gebruikt die woorden nog steeds.
Nee, maar dat financiële verhaal was ook wel serieus. Maar dat was een beetje om mensen in de financiële sector een beetje...
Ja.
Te laten kijken, denk er eens even een beetje over na. Maar nou praten, dat is de financiële sector. Maar nou praten over gewoon de samenleving. Hele grote groepen mensen.
Ja.
De grote crisis van 2007-2008, coronacrisis, gratis geld. Dat heeft hele grote consequenties. Niet voor mensen met geld, want die draaien zich altijd op. Maar voor een hele grote groep in de samenleving.
Je punt is duidelijk. Ja. En in ieder geval hebben mensen nu een uur de tijd gekregen om wat informatie tot zich te nemen. Ja, het is echt, ik zit naar die teller te kijken, verdorie.
Mag niet meer.
41 seconden, nog wat Kortiaanse woorden.
Zeg tegen iemand dat hij even opschrijft, dat hij voor morgen verder gaat.
Ja.
Dat maakt het uit. Flexibiliteit. Flexibiliteit, daar zijn we toch?
Connie Mus zei ooit, ik ben de reclame. Want ik heb belangrijke dingen te vertellen. Goed. We gaan het hierbij laten. Of heb je nog een laatste kreet?
Denk zelf na. Zoek dingen uit. Het is echt veel makkelijker dan je denkt. Internet, trefwoordjes en dan word je een stuk wijzer.
En ik blijf jou gewoon bellen. Als ik denk van, hoe zit dit? Dan probeer ik me altijd op die manier voor te bereiden.
Dat lijkt me een goed idee.
Dat lijkt jou een goed idee. Hè? Ja. En dan was je weer eens mijn oren en dan zeg je, Diana! Diana!
Nee, andere mensen dat ook maar. Nee, Mark Rutte dat ook maar.
Ja. Zou je hem willen bellen? Mark Rutte? Ja? We praten er straks over verder. We moeten eruit. Iman Verrips met BNR breekt. En natuurlijk zijn al onze afleveringen terug te luisteren in de app en op bnr.nl. Ik wens iedereen een mooie dag.
Business Booster. Hey ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting. De eerste 9 maanden voor maar €30 per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
Business Booster.